Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op het heilig avondmaal dat we volgende week zondag hopen te vieren. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 147, vers 1. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is onze God te prijzen. Het eerste vers van Psalm 147. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden maandag op de leeftijd van 84 jaar is overleden de heer Jan Buijs. Hij woonde Waalbandijk 33. Gisteren heeft de ter aardebestelling plaatsgevonden na een rouwdienst hier in de kerk. En we willen graag met hen die achterblijven meeleven in voorbeden. In verband hiermee willen we ook zingen, en wel van Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 3 en daarvan de verzen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Ik lag en sliep gerust van 's Heren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. 2 en 3 van Psalm 3. lied 443 uit Op toonhoogte zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Stap voor stap, dag na dag wil ik Jezus volgen. Lied 443. Eerst voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wat is het goed wat we zojuist zongen. Dat we er niet alleen voor willen staan, niet alleen voor willen gaan, maar stap voor stap, voetje voor voetje, wandelen met leven met uw Zoon, Jezus Christus. Hem in onze nabijheid weten. Hem volgen. Achter hem aangaan. Wat een belijdenis hebben we eigenlijk verwoord in dat lied. En we danken u dat we het gezongen hebben. Maar of we het ook gedaan hebben, u weet het. Als we in de spiegel van uw wet ons leven overzien, dan zien we het ook zelf. In hoeverre we gedaan, voldaan hebben aan wat u van ons vroeg. En of we inderdaad onze voetstappen gezet hebben in de sporen die u getrokken hebt. Of dat we zo gemakkelijk links of rechts afgingen. Onze eigen gang. Onze eigen platgetreden paden bewandeld hebben. Als dat het geval is, wil ons dat vergeven, o God. Want dat kan niet bestaan. Te doen dingen die u niet van ons vroeg, die u ons verbood. En maar onze eigen gang te gaan. Vergeef het ons. Wil het wegnemen op zo'n manier dat er niemand, ook u niet, op terugkomt. Maar dat het dan ook inderdaad weg is. Zodat we vrijmoedig voorwaarts kunnen. Stap voor stap achter de Heere Jezus Christus aan. We danken u dat u ons weer samenbrengt hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert. En geef ons alle tezamen, jong en oud, hier in de kerk, straks bij de kindernevendienst of op de zondagsschool bij de oppas, een goed uur rondom uw woord. En laat het ons maar klinken wat uw bedoeling is voor ons leven, met ons leven, in ons leven, elke dag. Leidt u ons door uw woord en door uw geest. Neem ons in uw hoede, want zonder u kunnen we niet. Geef ons zo met elkaar een goede voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal, Deo Volente volgende week, zondag. En laat het ons maar merken dat inderdaad aan uw zegen alles is gelegen. En zonder die zegen kunnen we niet. Neem ons zo heel dicht bij u. Uit genade vragen we het. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen, uit het Evangelie van Lucas, het vierde hoofdstuk, de versen 14 tot en met 32. Lucas 4, vanaf vers 14 tot en met 32. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te preken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zij zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees u zelf. Alles waarvan we gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman, de Syriër. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. En hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, en onderwees hen op de sabbatdagen. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. Tot zover onze schriftlezing. In het bijzonder willen we vanmorgen onderstrepen de versen 18 en 19, waar Jezus las uit de Jesaja-rol: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen uit Psalm 116. En daarvan de versen 4 en 5. De eenvoudige wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkste tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 4 en 5 van Psalm 116. Gemeente des Heren, als je de lijn volgt van het leven van Jezus, zoals Lucas dat allemaal heeft opgeschreven in zijn evangelie, dan zou je kunnen zeggen, dan nemen we in Lucas 2 afscheid van Jezus op 12-jarige leeftijd. En een hoofdstuk verderop in Lucas 3, dan treffen we hem aan, opnieuw. Johannes de Doper, die doopt hem dan in de Jordaan. En dan komen we daar in Lucas 3, vers 23, de opmerking tegen dat Jezus ongeveer 30 jaar oud is. En toen begon hij zijn dienstwerk. Lucas 2, Lucas 3, en over die 18 jaar die daartussenin zit, wordt ons verder niks verteld. Ja, je kunt dat jammer vinden. Aan de andere kant, wat ons wel gemeld is, dat is vast en zeker belangrijker. Eerst komt er dan nog een geslachtsregister van Jozef, zijn aardse vader. En daarna begint Lucas 4. En Lucas 4, dat is best een heel heftig hoofdstuk, gelijk al. We hebben daar een stukje van gelezen. En wat we niet gelezen hebben, dat is het eerste gedeelte. De eerste 13 versen. Dat zijn de versen die gaan over wat we zijn gaan noemen de verzoeking in de woestijn. Hoe Jezus door Satan wordt uitgeprobeerd, of hij toch niet wil gehoorzamen aan de verzoeken van Gods grote tegenstander, die in geen geval God de eer gunt. Want daar gaat het om, dat je God de eer geeft. Verzoeking in de woestijn, waar de eenzaamheid en de dorheid en de droogte en de doodsheid je toegrijnzen. En in dat gebied was Jezus 40 dagen, 40 nachten en hij vastte. Had honger, had dorst. En in dat tweede gedeelte van Lucas 4, wat we dan gelezen hebben, komt eigenlijk de volgende verzoeking. Niet in de woestijn, maar gewoon op het vasteland onder ons. He, voor Jezus, in Nazareth, zo op bekend terrein, daar is Jezus opgegroeid, daar is Jezus opgevoed. En zoals Jezus dat gewend was, gaat hij op de rustdag naar de synagoge. Dat is prachtig om te zien, want, ja, wees nou eerlijk, had je dat van Jezus verwacht? Dat hij nog naar de synagoge zou gaan. Had hij dat nog wel nodig? Om onderwezen te worden over God en zijn dienst? Als er iemand daar verwacht werd, hè, in zo'n kerk, dan ben ik het. En jij? En u helemaal. Maar Jezus, die verwacht je misschien toch niet? Ja, of toch wel? Vinden juist daar in het huis van God niet mooie en prachtige ontmoetingen plaats? Gearrangeerd door God, door zijn geest, rondom het woord. Denk niet dat je dat ooit gering moet schatten, die samenkomsten rondom de open Bijbel. Niet laten liggen hoor, moet je niet doen. Gebeurt maar al te vaak, ga maar na. Hè? We snipperen wat af, als het even kan. Hebben we vorige week ook gezegd. Maar hier,
bij de Heere Jezus in de kerk, in de synagoge van Nazareth, volgens zijn gewoonte. En dat is en dat blijft een goede gewoonte. Laten we het daarbij houden. Jezus doet vandaag de schriftlezing. Als iemand zoon der wet, bar mitzwa was geworden, dan mocht je dat doen. Uit de Bijbel lezen. Je stond op en las. En dat Jezus dan de boekrol van Jesaja in handen krijgt, kan heel goed gebeurd zijn dat hij daar zelf om heeft gevraagd. Aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. Volgens degenen die het kunnen weten, exegeten, die beweren dat het woord gebruiken wat hier gebezigd wordt, in zich heeft dat de gever voldoet aan wat de lezer heeft gevraagd. En dat verzoek wordt hier dan blijkbaar ingewilligd. En Jezus opent dat boek, die boekrol, en hij vindt dan een bepaalde Bijbelplaats, een bepaalde plaats. Dat gaat bij ons wat gemakkelijker. We hebben alles keurig netjes in hoofdstukken ingedeeld. En die hoofdstukken zijn weer in versregels ingedeeld met nummertjes ervoor. Maar in de Hebreeuwse Bijbelboekrol staat dat allemaal niet. Dat mis je allemaal. Veelal was het alles in kolommen opgeschreven. Maar Jezus die wil blijkbaar één bepaald gedeelte aan de orde gesteld hebben. En die rol is geopend en hij vindt het gedeelte. In Jesaja 61. Dat is een hoofdstuk dat spreekt over een bepaalde figuur die te verwachten is, maar die tegelijkertijd meer is dan een gewone koning of een gewone priester of een gewone profeet. Want God werkt door hem wat in genade uit. Het is bijzonder om te lezen, bijzonder om te horen ook. Dat Jezus zegt aan het eind van wat hij gelezen heeft, dat vandaag deze woorden die hij las in vervulling zijn gegaan. Met andere woorden, dan past Jezus ze toe op zichzelf. En eigenlijk zegt hij hier aan het begin van zijn rondwandelen al van het is volbracht. Wat hier geschreven stond. En wat hij aan het eind van zijn leven hangend aan een kruis opnieuw zou roepen. Het is volbracht. Gods belofte heerlijk vervuld. De geest van de Heere is op hem. Die geest die op hem neerdaalde toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan. En die geest die hem, nadat hij weer uit de Jordaan opgeklommen was, op het droge, leidde, stuwde de woestijn in om daar een nieuwe doop, een vuurdoop, te ondergaan. In al die confrontaties met de duivel. De geest was op hem, de geest leidde hem daarin. En de geest leidde hem ook weer verder, gezalfd en gezonden, erop uitgestuurd met een boodschap om te preken, om te verkondigen, meer nog, om te evangeliseren. Dat staat er letterlijk. Om het goede nieuws te brengen. Evangelie. Dat woord is bij ons een beetje afgesleten. We hebben net ook weer gelezen uit het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven. En wij hebben dat verkleind en vervormd tot een boek. Een gedeelte van de Bijbel, evangelie. We hebben er vier van. Matthäus, Marcus en Johannes hebben ook hun deel daaraan gehad. Evangelie. Maar dan mis je net de kern van het woord. Evangelie. Want dat is zo rijk gevuld. Zo vol. Als je het vertaalt, u weet het, betekent het goede of blijde boodschap. Boodschap van heil. Een onverwacht, een ongedacht bericht. En dat, als dat je bereikt, dan raakt je dat, dan doet je dat wat. Als je de evangelie leest en hoort en onder ogen krijgt, laat je dan alsjeblieft ook verrassen. En laat het evangelie ook werkelijk evangelie zijn. Goede boodschap, blij bericht, het treft me, ja, het betreft mij, u, jou. Het is helemaal niet moeilijk hoor, om je boven dat evangelie te verheffen en te denken van, ach nou ja, dat weten we, het is het evangelie van Lucas. Nee, het is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En hij brengt hier een blij bericht. Boven zijn woorden mag je je nooit verheffen. Laat het evangelie evangelie zijn. Door je aangesproken te weten. Door te doen wat er gezegd wordt. Door te laten doordringen. Tot op de bodem van je bestaan. Wat er wordt verkondigd. Maar ja, daarin gaat het toch over armen, zo lazen we, dat Jezus voorlas. Wij zijn rijk. Wat is een arme in de Bijbel? Een arme is iemand die zijn hand ophoudt. Die echt moet leven van het gegeven. Nou, dat wil je niet, hè? We verdienen het liever zelf. We doen het liever zelf. En aangewezen te zijn op de goedgevendheid van wie dan ook maar. Ja, maar het komt van de andere kant vandaan, hè? Van Gods kant. Armen. En dat duidt al aan, als God iets in de aanbieding heeft voor armen, dan ben je niet rijk in jezelf. Dan heb je geen invloedrijke positie. Dat heeft te maken met nederig zijn. Met aan alles eigenlijk gebrek te hebben. Het is eigenlijk de vraag of je wel leeft. Heb je wel een leven? Of ben je bereid om je over te geven aan die goedgeefsheid, aan de genade van God? Nee, goud en zilver staan je dan niet te wachten. Maar wat God geeft, geeft hij je in de naam van zijn eigen kind, Jezus Christus. Als we ons vanmorgen weer in het bijzonder richten op volgende week zondag, wanneer we het heiligavondmaal hopen te vieren, dan is dat weer zo'n teken van leven van het gegeven. En niet van wat ik verdiend heb. Niet onze verdiensten. Maar het is juist onze armoede. Waarin Jezus Christus met zijn rijkdom verschenen is. Het evangelie, de goede boodschap is dat God onze armoe heeft gepeild tot op de bodem en heeft ingezien en ingegrepen op wat wij nodig hebben. Hij weet hoe diep, hoe hoog, hoe groot die nood was. Ach, van ons uit eigenlijk een bodemloze put waar geen beginnen aan is. Waar geen dempen aan is. Maar hij wist wel te voorzien in de oplossing. Kijk, en daarom hebben wij kerstfeest gevierd. Dat er iemand arm werd in deze wereld, in onze armoede, om ons rijk te maken. Door en met zijn rijkdom. Dat kun je nooit loskoppelen bij het heilige avondmaal en het vieren daarvan. Dat hij in onze armoede is gekomen om ons rijk te maken. Wat een evangelie. Blijde boodschap. En het evangelie van kribben en kruis komt daar pas ten volle tot zijn recht en tot bloei. Waar al het slechte nieuws, of beter het slechte oud zeer, bedekt, verzoend. Op een manier die niet voorhanden was, die niet door ons uitgedacht is. Die ook niet voor de hand lag, maar die van God gegeven is. In zijn eigen kind, Jezus Christus. Verder is die gezondene gekomen om te genezen de gebrokenen van hart. Waar gaat het om? Wel om bevrijd te worden van dwalingen, van zonde. En dat je behoud, je redding tot stand gebracht wordt. Daar waar het centrum van je bestaan, je hart aan gruzelementen ligt. Ter aarde neergeworpen, op de grond kapot gesmeten. Ach, daar heb je in feite geen leven meer. Als de kern van je bestaan nul is geworden. Tuurlijk, en is de kennis anno 2020 is enorm als het gaat om cardiologie en de kunde daaromtrent. Maar deze cardiologie wordt door geen mens beheerst. Hij heelt gebrokenen van harte. God, in Jezus Christus, zijn gezondene, zijn gezalfde. De Messias, die gekomen is, omdat hij komen moest. Omdat er anders geen redder aan was. En hem gaan we gedenken, bij brood en bij beker. Het is niet goedkoop, hè? Maar het is wel goed nieuws. Het goede nieuws. Onbetaalbaar evangelie. En wat geeft dat een vrijheid? En wat geeft dat een vreugde? Niet langer als een gevangene geboeid te hoeven zijn. Niet langer geketend. Niet langer beroofd van je gezichtsvermogen, blind. Licht in je ogen. En wie verslagen, verbroken, verbrijzeld, uit het veld geslagen is om die weer midden in het leven te stellen. En die er ook op uit te sturen met een boodschap. Om zelf ook weer heroud te zijn. En om zelf ook weer bekend te maken. Ja wat? Het jaar van het welbehagen van de Heere. Anders gezegd, de tijd waarnaar wordt uitgezien. De tijd die verwelkomd wordt. Hoe zal ik u ontvangen? Kijk, dat Jezus gezonden is om het evangelie te prediken, dat kan niet anders of dat verandert mensen wel zo, op zo'n manier, dat we het er niet bij laten zitten verder. Geen genoegen nemen met onze situatie van zonde en schuld. Je daar niet vrij in weet, maar gebonden. Je blijft niet zingen, ik lig gekneld in banden van de dood. Maar God zal verandering geven en die heeft hij gegeven. Het is het jaar, zo jubelt Jesaja, dat God genadig heeft aangewezen om zijn heil te schenken. Het is heel goed mogelijk dat er hier een zinspeling wordt gemaakt op het Joodse jubeljaar, zoals dat in Leviticus 25 wordt beschreven. Waarbij al het verwordene weer wordt, hersteld wordt, in ere gesteld wordt, ontdaan wordt van verwording. Alles wat krom gegaan en krom gegroeid is, aan al wat in de schulden staat, wordt vereffend. Er wordt betaald. Wat Jezus komt doen en is komen doen, is in woord en in daad de gevallene weer oprichten en het gebrokene weer helen. En vanuit de ontmoeting met hem merk ik het. Wat een heerlijk evangelie. En zonder dat evangelie kan ik niet. En zonder degene die het evangelie brengt, even min. Nooit kan ik zonder. Want hij die het evangelie brengt, is het evangelie zelf. In levende lijven. En van het zijne mogen we het nemen. En van zijn komen in deze wereld. En van zijn gaan aan het kruis op Golgotha. Mogen we het nemen. Want hij is en hij was en hij zal het zijn en blijven. Mijn Heere, mijn Redder. En dat ga ik weer gedenken. Tot versterking van mijn geloof. Om verder te kunnen. Gedragen, gesterkt en gezegend. Amen. We zingen opnieuw van Psalm 147 en daarvan de versen 2 en 3. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. 2 en 3 van Psalm 147. We luisteren nu samen naar het onderwijs dat ons gegeven wordt in het formulier om het heilige avondmaal te houden. En we lezen daarvan het eerste gedeelte. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van onze Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven, of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En we erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en hoe Hij, wiens leven vertolkt wordt in het evangelie, keer op keer, tot 4 keer toe, zelf ook evangelie is geweest, blijde boodschap, verkondigd aan armen, aan niets nutten, aan mensen die het alles hebben verbruikt en verbeurd. En dat tekent ons, maar het tekent ook u. En laat ons dat laatste maar voor ogen houden, dat u ingebroken hebt in onze levenssituatie, van boven naar beneden bent gekomen, als kind in de kribbe, als man van smarten aan het kruis, en uw eigen Zoon hebt opgeofferd voor de zonde van de wereld. Hoe ver kan iemand gaan? U hebt het gedaan. Wij konden het niet. Voor ons is er immers geen beginnen aan. Heere God, als we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal volgende week zondag, dan spitst ons dat weer heel sterk op dit gegeven. U gaf uw eigen Zoon, niet voor de aardigheid, maar voor de nood. En we danken u dat daar alleen uit te leven is, En dat dat ook gedenkwaardig is. En dat dat ons ook telkens weer bepaalt bij wie u bent. Een God vol liefde en genade, die ook rechtvaardig is. We danken u dat u uw Zoon ons hebt geschonken, opdat een ieder die in hem gelooft, niet sterft, maar leeft. En ook daarnaar leeft, wat hij heeft gedaan. Wil ons zo tegemoetkomen, o God, keer op keer en voorgaan in het leven van elke dag. Met zijn ups en met zijn downs. In het leven met zijn vraagtekens, maar ook met zijn uitroeptekens. In het leven met zijn verdriet. We bidden u voor de familie Buijs, die in de afgelopen week werd geconfronteerd met het overlijden van een vader, een opa, een broer, een zwager, een oom, of welke relatie men ook stond tot Jan Buijs. Geef Heere God uw troost, uw nabijheid te ervaren en ook draagkracht om dit verlies te dragen. Het drukt vaak zo zwaar op onze schouders als we geconfronteerd worden met rouw en verdriet. Wil gij zijn die God die troost en die erbij is? Heere God, we danken u voor trouw. En we bidden u voor Bram en Gemma, die elkaar in de afgelopen week het ja-woord mochten geven. Geeft u ook hen bij voortduur te merken dat u die God bent die leidt en die wijdt, die voorop gaat. Die wiens stem gehoord wil worden, dag in, dag uit. We bidden u voor allen die ziekte kennen. We bidden u voor mevrouw Anke van Heun en voor Johan Welvaart, die uit het ziekenhuis weer thuis kwamen. Geef hen ook in een periode van ziek zijn en zorgen, van vragen, toch te merken dat u die God bent bij wie ze altijd weer terecht kunnen. Voor vreugde en licht, ook in onze duisternis. Wil zijn met alle zieken die mankerende zijn, kuren ondergaan, op uitslagen wachten. Geef, Heere God, bij alle spanning en zorg die dat teweeg kan brengen, toch ook uw nabijheid bovenal te ervaren als hemelse heelmeester, bij wie we terecht mogen, bij wie we terecht moeten, altijd weer opnieuw. Wil zo dragen en sterken, want zonder u kunnen we niet. We bidden u voor de actie Kerkbalans. Als deze week de enveloppen worden thuis bezorgd en we onze reactie op papier mogen zetten om te reageren, geef dat we dat ruimhartig mogen doen, omdat we om onze kerk geven. Heere, wilt u harten nijven en ook telkens weer de bereidwilligheid schenken om opdat ook aan deze plaats alles voortgang mag vinden, zoals het al de eeuwen door ook voortgang gevonden heeft. En dat ook daar in uw trouw wordt opgemerkt. Zegen allen die het moeilijk hebben, die door een diep donker dal gaan, om psychische redenen soms, om reden dat hun leven vol vragen is, wil erbij zijn en licht verschaffen. Wees een God die trouw houdt, op wie we mogen bouwen. Wees ons ook vanavond nabij als we opnieuw naar uw huis mogen komen. Schenk dominee Hoornaar dan een goede en gezegende dienst. Heb dank dat hij mocht herstellen. Geef ook hem te merken dat zijn leven in uw hand is. En dat u ook hem nabij bent geweest om opnieuw het evangelie te mogen uitdragen. Opdat ook dat voortgang hebben. Neem zo een ieder onzer in uw hoede. Dan zijn we wel geborgen. Hoor ons in Jezus' naam uit genade. Amen. We mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor de stichting Red een Kind. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het jeugdwerk. De inwendige zendingsbond mag u gedenken door iets te doen in de bussen die bij de uitgangen hangen, aanbevolen. Zingen we ook, en wel lied 445 uit Weerklank, Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Lied 445. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.